Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zitten zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren, de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
2 keer per week in je favoriete podcast-app.
Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van 2 kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Kortie Media. Veldheren is een productie van Kortie Media en WPG Studios.
De Oekraïense generaal Zaluzhny schrijft in zijn essay Fight for the Initiative hoe hij denkt het initiatief te kunnen heroveren. Staat president Zelensky achter dit plan of duurt het gerommel tussen hen voort? En hoe reageert Poetin? Verder hebben we vandaag een bijzondere gast, voormalig inlichtingenofficier van de AIVD Robert Spronk. Hij heeft zijn hele leven in de schaduw gewerkt en vertelt vandaag hoe hij vanuit die positie Poetin zijn plannen zag uitrollen en welke consequenties dat nu voor ons in het Westen heeft. Mijn naam is Jos de Groot en ik ga als altijd in gesprek met generaals buitendienst Peter van Umm en Mart de Kruijf. Je luistert naar Veldheren. En in Veldheren Extra doen we iedere week een extra ronde luisteraarsvragen. Je vindt hem via vriendvandeshow.nl/veldheren. Robert Spronk, welkom. Fijn dat je er bent bij ons hier in de studio. Je bent voormalig inlichtingenofficier bij de AIVD. Voordat je stopte was je directeur operatie, wat inhield dat je leiding gaf aan geheime operaties. Je hebt je hele leven in de schaduw gewerkt, zoals ik al zei. En ik las in een recent interview van NRC met jou dat je baan zelf zo geheim was dat je contant werd uitbetaald.
Nou, dat was in het begin, hè?
maar dat is wel gebeurd.
Ja, dat was in de jaren 80, begin jaren 80. En er alles aan gedaan werd om het personeel van de BVD, zoals de AVD toen nog heette, af te schermen van de buitenwereld.
Ja, omdat mensen anders aan jouw bankafschriften misschien konden
zien.
Waar je
overigens ging iedereen natuurlijk, nadat ze hun loon, het loon hadden gekregen, meteen naar de bank om het te storten. Dus.
Nou, tot zover die methode. Je bent nu met pensioen, buiten dienst noemen we dat dan hier aan tafel. Ja. Waarom wil je nu, na zo lang in de schaduw gewerkt te hebben, zoals ik het dan net zeg, bij uitzondering nou wel eens meepraten van achter de microfoon?
Laat ik vooropstellen dat ik helemaal geen behoefte heb aan een podium of iets dergelijks. Maar en ik heb toen ingestemd ook met dat interview in de NRC, omdat ik me ernstig zorgen maak over de toestand in de Oekraïne, de oorlog met Rusland. En dat is nog steeds zo. Vandaar dat ik ook buitengewoon dankbaar ben dat ik hier bij de veldheren mag aanschuiven. Want ik maak me daar ernstig zorgen om. Het tast ook onze veiligheid aan. En ik vind dat er niet genoeg benadrukt kan worden wat de aard en omvang van de dreiging is die van Rusland uitgaat. Nu en in de toekomst. En het is ook onze oorlog. Hè? Laten we dat niet vergeten.
Ja, ik denk dat wij de zorg met Robert gewoon delen. Ja. Heel duidelijk.
Ja. Nou, we gaan straks uitgebreid stilstaan bij hoe jij door jouw werkzaamheden zicht hebt gehad hoe die Russen nou eigenlijk te werk gaan. Maar eerst een paar zaken uit de actualiteit, zoals we dat elke week doen. Vorige week hebben we uitgebreid stilgestaan bij wat er in Avdiivka gebeurt. Mart, wat zijn eigenlijk de laatste ontwikkelingen daar?
Nou ja, ik koppel het altijd aan de relatie tussen Zelensky en Zaluzhny. Het schijnt er al dat een decreet is getekend dat aangekondigd is dat Zaluzhny moet vertrekken, maar dat het decreet nog niet is getekend. Volgens mij zijn er 2 dingen aan de hand in deze oorlog. Zaluzhny heeft natuurlijk dat essay geschreven waarin hij eigenlijk zegt: ik moet high-tech spullen gebruiken als soort force multiplier, wil ik het lang volhouden tegen de Russen. Ik heb minder mensen, dus dan moet ik gewoon slimmere middelen hebben om deze oorlog langdurig vol te houden. En dat betekent dat ik ook slim met mijn menskracht moet omgaan, want ik heb er veel minder dan de Russen. Dus waarom zou ik mij doodvechten in Avdiivka? Ik moet daar de Russen sluiten, maar ik hoef Avdiivka uiteindelijk niet te behouden.
Nou, dat heeft hij niet letterlijk gezegd.
Hij heeft het niet letterlijk gezegd, dat is onze interpretatie.
Ja, jij hebt hier vorige week een hypothese gebracht.
Die hypothese staat nog steeds. Hè? Maar dat culmineert wel in Avdiivka. Want Avdiivka is natuurlijk wel van belang. Maar daar zoek je niet de beslissing. De beslissing zoek je ook als Oekraïne op tijd. En dan heb je een andere strategie nodig dan tot nu toe. Die is Oekraïne al, heeft die al ingezet een aantal maanden geleden door in het defensief te gaan. Dat kost minder mensen, het kost minder middelen. En als je dan ook nog eens een keer de high-tech middelen hebt om het slagveld goed te kunnen beheersen. Dus je kunt zien wat er aankomt. Je hebt een goede situational awareness, zoals ze dat noemen. En je kunt ook doelen snel bestrijden in de diepte met precisie. Dan kun je de Russen heel veel verlies opleggen en kun je deze oorlog lang volhouden. Dat speelt er. Dat is echt maar de discussie die nu achter de gesloten deuren in Kiev plaatsvindt.
Ja. Ja. Hoe heb jij dat essay gelezen, Peter, van Zelushny?
Wat mij daar het meest verbaasde, wat hij eigenlijk militair technisch zei, ja, dat is eigenlijk logica. Daar kan ik wel mee leven. Maar ik was het meest verbaasd over het feit dat hij zei, ja, we moeten daarvoor dus de economie aanpassen. En geef mij 5 maanden en ik heb het geregeld. Nou, dat vond ik wel erg optimistisch.
Heeft hij een systeem, zei hij?
Ja, heeft hij een systeem. Ja. Dus dat vond ik bijzonder. Maar ik vond nog één ding bijzonder. Dat is dat Poetin hier onmiddellijk op reageerde. En Poetin heeft in een speech van hem een paar opmerkelijke dingen gezegd. En één was dat hij reageerde op dit verhaal van Fight for the Initiative. En Poetin zei, wie het snelst regelt, die gaat winnen. Dus opmerkelijk dat hij op uitspraken van de Oekraïnse commandant de strijdkrachten reageert. Maar Poetin heeft een andere toespraak ook wel een opmerkelijke gedaan, moet ik zeggen. Hij heeft breed verkondigd dat ze toch wel succes hadden bij Avdiivka. Want ze hadden wel 19 huizen veroverd.
Ja.
Nou, als dat jouw succes is. Ja, als je dat nodig hebt om blijkbaar toch de massa in Rusland gerust te stellen en succes te tonen. Want dit slaat natuurlijk helemaal nergens op.
Nee. Robert Sponk, wat denk jij als je Poetin zoiets hoort zeggen?
Ja, dat is natuurlijk allemaal voor de bühne. En overigens, over deze kwestie, daar ben ik wel benieuwd naar hoe Mart en Peter daar tegenaan kijken. Wat ik zelf een beetje opmerkelijk vind, is dat Zelushny, zeg maar, nu voor de tweede of derde keer publiekelijk uiting geeft aan zijn opvattingen over hoe die oorlog gevoerd moet worden. En daarmee treedt hij eigenlijk in het politieke domein. Hè? Dat legt, denk ik, ook een soort verschil van inzicht of controverse bloot tussen Zelensky enerzijds en Zelushny anderzijds. Wat natuurlijk wel koren op de molen is van de Russen. Hè? Maar goed, nogmaals, ik ben benieuwd hoe jullie daartegen aankijken, dat het in het belang van de oorlog voor de Oekraïners zaak is dat ze de rijen gesloten houden.
Hè? Nou, ik ben het met je eens. Het zou veel beter zijn als ze de rijen gesloten houden. Maar Zelushny doet het dan, die heeft 2 keer een essay uitgegeven nu. En 2 keer heeft hij het echt over puur militaire zaken eigenlijk. Maar als je er doorheen leest, dan zit hij tegen de grens van het politieke ook wel aan. En de vraag is natuurlijk, bij dat eerste essay, ja, was dat nou afgestemd of niet? Ja. Want uiteindelijk heeft Zelensky daar gelijk op gereageerd. Ja. Dus ik denk dat het misschien wel afgestemd is, maar zeker niet ten volle. En ik denk dat het met dit essay hetzelfde is.
Ja.
Zelensky heeft ook gereageerd. Hè? Die heeft gezegd, als we deze oorlog willen winnen, moeten we allemaal dezelfde kant op gaan en overtuigd zijn van die overwinning. We hebben de juiste positieve energie nodig.
Ja, maar we hebben ook meerdere wisselingen van de wacht nodig.
Ja, precies.
Dat je tegenstelling hebt tussen politieke doelstellingen die je moet vertalen in militaire opdrachten, hè? Van het strategische naar het tactische niveau, dat noemen wij dan die scharnierfunctie van het operationele niveau, dat is van alle tijden. Wij kennen het ook in Nederland. Hè? Is Afghanistan, was het nou een opbouwmissie of een vechtmissie? Dat is allemaal niet zo eenvoudig. Maar zeker als je onder druk staat, als je voorbestaan van je land op het spel staat, als je ziet dat de omgeving om jou heen aan het schuiven is, verkiezingen in de Verenigde Staten, Europese steun, blijft die wel of niet? Ja, dan komt er ook druk op het systeem zelf te staan. En dan krijg ik dit soort tegenstellingen die in de media komen, die op zich helemaal niet goed zijn. Dus het is een slecht teken, dat ben ik met iedereen eens. Maar De vraag is, waarom is Zaluzny nog steeds niet afgezet op dit moment? Wat speelt er op de achtergrond? Ja. Is er druk van buitenaf om te zorgen dat je toch die eenheid moet bewaren? Dat is een beetje de vraagteken in deze kwestie die we nu zien.
Ja. Misschien gaan we binnenkort nog wat meer horen over wat Poetin hier allemaal van vindt. Want van de week kwam naar buiten dat hij een interview gaat geven aan Tucker Carlson. Amerikaanse host was het van Fox News. Moet nu zijn programma's maken in het social media domein. Die is in Moskou om Poetin te interviewen. Als eerste westerse journalist zeg ik even tussen aanhalingstekens, sinds de inval van 2022.
Ja, moeten we aan dit trieste dieptepunt echt aandacht besteden?
Precies. Ik
denk dat de hele wereld gaat kijken.
Het is bespottelijk werkelijk. Ja? En die wordt getrakteerd op een propagandapraatje. En laat ik nog eens een keer ook benadrukken dat... Kijk, woorden hebben helemaal geen betekenis bij Poetin. Het is cynicus, puur sang. En die zal dit weer uitbuiten in als een propagandastunt.
Ja, ik quote nu misschien verkeerd. Maar nog de huidige baas van de militaire inlichting en veiligheidsdienst, die heeft een keer zoiets gezegd van... ik probeer hem zo goed mogelijk te herhalen. Maar Poetin zegt niet alles wat hij doet. Maar wat hij doet, heeft hij al een keer gezegd.
Nou, mocht het geen letterlijke quote zijn, vond ik hem alsnog heel mooi.
Ja.
Laten we ook nog even achter het front kijken, Peter. Want in de diepte gebeurt veel. En neem ons eens mee in wat er de afgelopen week daar zich heeft afgespeeld.
Ja, als wij militairen praten over het gevecht in de diepte, dan hebben we het meestal over het aangrijpen van het voortzettingsvermogen van je tegenstanders. Zijn vrije reserves, zijn logistiek, zijn commandoposten, noem maar op. Zijn vliegvelden. Maar hier is echt iets anders ook aan de hand. Je ziet dat iedere nacht de Russen gewoon nog steeds Oekraïnse civiele doelen aanvallen. En Oekraïne heeft daar lang van weggekeken. Misschien ook wel onder druk van het Westen. Maar je ziet dat Oekraïne assertiever wordt. Laat ik het dan even zo zeggen. En als ik alleen even oplijn van de laatste dagen. Dan hebben ze een vliegveld in de omgeving van Sebastopol hebben ze weer aangevallen. Ze hebben een corvette van de Zwarte Zeevloot hebben ze naar de kelder tot zinken gebracht.
Ja.
Ze hebben met een droneaanval een raffinaderij hebben ze aangevallen. Ze hebben vannacht weer een boorplatform in de Zwarte Zee, wat ooit door de Russen is veroverd en nu als een soort radarstation wordt gebruikt, hebben ze aangegrepen. En dan heeft een van die acties, die heeft nogal wat stof doen opwaaien, omdat ze ook in het Luhansk oblast een bakkerij hadden aangevallen.
Ja.
En de Russen zeggen dat het met een HIMARS is gebeurd. Dat is natuurlijk wel lekker, want dan hebben ze het met Amerikaanse middelen gedaan. De Amerikanen willen niet dat er diep wordt aangevallen met Amerikaanse middelen. Maar Luhansk, dat is toch echt bezet Oekraïns gebied en niet Russisch territorium. En er was dus een hoop ophef van de Russische kant, want er zouden 28 burgerslachtoffers zijn gevallen. En daar zie je weer, ja, wat Robert net zegt, wat zijn woorden waard. Zeker aan de Russische kant. Want nu begint toch wel duidelijk te worden dat die 28, dat er onder andere door de Russen neergezette minister voor de provincie Luhansk was. En allerlei andere figuren die daar omheen hangen, separatisme.
Ja.
En die waren daar een feestje aan het vieren. Ja. Dus ja, dan wordt het opeens toch wel heel wat anders dan een puur civiel doel.
Ja.
En zo zie je dat dus ook Oekraïne dit soort dingen meer begint te doen. Maar dat alleen maar kunnen met steun van westerse middelen.
Ja.
Overigens in de laatste analyse van het Instituut voor de Study of War, ISW, zie je dat ook Oekraïne nog steeds offensief optreedt, ook op de grond. Hè? Het is nog steeds. Wij hebben het over een padstelling, maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt op de grond. Er komen nog steeds offensieve operaties aan beide kanten, worden ze uitgevoerd. En niet alleen in de diepte, hè, de Zwarte Zee, maar ook gewoon, wij noemen dat dan in de nabije operatie op de grond zelf.
En boeken ze daar ook winst mee?
Daar boekt ook treinmins mee. Maar dat is in dezelfde verhouding als dat de Russen treinmins boekten bij Avdivka.
Dus, 19 huizen.
In de categorie huizen tellen, loopgraven winnen.
Dus het wordt offensieve operaties aanvallen.
Ja.
Relatief kleine schaal. Maar het is goed dat ook de Oekraïners, veelal zijn het Russen, dat moeten we erbij zeggen, die kleine stukjes land veroveren. Maar soms de Oekraïners ook.
Het is ook, moet je wat doen vanwege een opdracht of zie je een opportunity of jouw positie te versterken? En die Oekraïnse vallen zitten meer in de laatste categorie. Als jij een beter trein kunt veroveren en dat wij noemen dat een beheersend treindeel is, dan levert jou dat ook weer voordeel op in jouw verdediging.
Ja,
maar Ook, en daar, dan kom ik meer in het oude gebied van Robert terecht. En hij gaat natuurlijk niets over zijn geheime operaties zeggen. Wat wij volledig begrijpen. En daar gaan we ook niet toe verleiden. Maar je ziet dus ook dat de sabotageacties nog steeds achter de frontlinie worden gedaan. Door mensen die Oekraïne goed gezind zijn. En je ziet dat de Russen daar echt nu zich tegen beginnen te wapenen. En ze zeggen ook zelf op social media en dergelijke. Daar moeten we beter in worden, want we zijn kwetsbaar.
Ja. Herken je wat Peter zegt?
Ja, zeker. In de eerste plaats, het Westen wil graag de Oekraïne volop steunen. Maar dan moeten we hen ook de middelen geven om zeg maar op de wat langere afstand de Russen goed te kunnen schaden. En wat ik altijd verbazingwekkend vind, is dat er ook stemmen in het Westen opgaan. Zeggen, ja, we moeten daar een beetje voorzichtig mee zijn. Want we moeten ervoor zorgen dat er geen escalatie komt. En dat vind ik dus een hele vreemde uitdrukking. Want hoe erg moet het zijn? Ja? De Oekraïne wordt dagelijks geteisterd door wat ik dan maar noem staatsterrorisme. Met bombardementen op burgerdoelen. En zou je hen dan het recht willen ontzeggen om de vijand, hè, om die aan te grijpen op zijn eigen terrein? Want ik denk dat ze heel verstandig zijn om de strijd, zeg maar, op het terrein van Rus te verplaatsen. Of althans acties te voeren op Russisch terrein. Zodat die aan de lijf ondervinden wat het is om oorlog met de Oekraïne te voeren.
Ja. Ja?
Maar wij moeten hen daar wel toe in staat stellen. En enerzijds en anderzijds vind ik dat we af moeten van dat rare begrip escalatie. Hmm. Hoe erg moet het zijn? En waar zijn we bang voor? Hmm. Zijn we bang voor een bom op Rotterdam of op Parijs?
Maar escalatie kan grofweg in twee manieren. Dat is nog extremere middelen. Ja, en nog meer geweld. Of dat meer landen betrokken worden. En daar is natuurlijk iedereen bang voor.
En in het kader van het aanblijven van steun misschien een goed nieuwsbericht. Want Oekraïne ontvangt 50 miljard euro extra steun van de Europese Unie. En Mart, dan kom ik toch even terug op een hypothese van jou van vorige week. De Hongaarse Orbán heeft daarmee ingestemd. En dat heb jij al voorspeld.
Nou, de lichte briljant, ja. Nee, gewoon toeval hoor. Maar, maar je weet dat de policy van Orbán is...
Ja, we verdenken Mart het wel van om ergens vingers in de Hongaarse lijnen te hebben.
Orbán maakt steeds een punt. Daarmee zoekt hij de publiciteit. En vaak doet hij dat met 2 of 3 punten. Dan kan hij er eentje toegeven. En dat gebruikt hij in onderhandelingen om de Europese Unie gelden die geblokkeerd zijn voor hem, om die stapsgewijs vrij te krijgen voor Hongarije. Het is ook gewoon een deal die wordt gesloten. Overigens, vandaag komt er ook uitslag over Boris Nadezhdin. Of die door de kiescommissie mag worden meegenomen. Vraag is...
Gaat het dan over, even voor duidelijkheid.
Is dat nou een uit de hand gelopen grap van Poetin, dat hij een tegenstander zoekt die plotseling heel veel stemmen krijgt? Want hij organiseert natuurlijk zijn eigen weerstand om te laten zien dat open en eerlijke verkiezingen zijn. Of is het echt iemand die zelfstandig zich op de voorgrond heeft geplaatst om deze verkiezingen te gaan?
Kort gezegd, ik zou het niet weten. Niets is wat het lijkt, hè, maar het zou kunnen. Het zou ook een spontane actie kunnen zijn. Maar ik wil er iets anders bij opmerken. Want ik zie ook in de Nederlandse media en de kranten, maar ook natuurlijk in het buitenland, men heeft het over de Russische presidentsverkiezingen. Dat zijn natuurlijk helemaal geen verkiezingen. Hè. En ik vind dat we onze terminologie, die moeten we een beetje aanpassen ook aan onze ethiek, aan onze waarden en normen. En we moeten dus niet meegaan.
Hoe zou jij het noemen, Rob?
Nou, Poetin wil aan de macht blijven. Het tuigt een pseudo-verkiezing op. Hè? Zoiets dergelijks.
Maar deze Nadezhdin heeft zich wel kritisch uitgelaten.
Zeker.
Over de oorlog van Poetin.
Nou ja, hij heeft het niet over oorlog. Nee, hij heeft het over de speciale militaire operatie. Dus hij blijft keurig binnen de lijntjes kleuren die het Kremlin
heeft. Anders legt hij er gelijk uit.
Ja.
Hij noemde het een fatale fout, als ik het nu goed zie.
Maar wij moeten daar dus niet in meegaan. Nee. En maak je geen illusies. Want dat is ook een van de oorzaken van deze oorlog. Dat Poetin wil gewoon aan de macht blijven en de kliek om hem heen.
Eerder hebben wij een aflevering gemaakt over hoe de Russen denken. Vanuit welke doctrine zij opereren op het slagveld. Vandaag zou je kunnen zeggen maken we een soort deel 2 daarvan. Maar nu kijken we daarnaar door de ogen van een zeer ervaren inlichtingenofficier. In jouw persoon, Robert. Jouw laatste baan was zoals ik eerder al zei, hoofdoperatiën bij de AIVD. En op welke manier had jij in die baan te maken met Rusland?
Nou, op verschillende manieren. Enerzijds heeft de AIVD een defensieve taak. Contraspionage, dus het tegengaan van buitenlands inlichtingenwerk in Nederland. Daar waren de Russen natuurlijk erg actief in. Daar hebben we ook, maar dat is zeg maar vanaf de oprichting. Na de oorlog tot op heden is dat een belangrijk element, taakelement van de AIVD.
Jij begon daar in 1980, hè?
Ja.
Dus dat is, laten we zeggen, Koude Oorlog tijd.
Ja. Ja, ja. En,
We hebben een paar jaar terug dat de MIVD een aantal Russen in Den Haag...
OPCW.
Bij het OPCW oppikte. Dus het is ook van deze tijd.
Ja, 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 was
ook, dat is publiek geworden. Dus dat
was ook op basis van een AIVD-operatie. Maar dat hebben we gezamenlijk gedaan. En er is een hele reeks van incidenten geweest. En ik wil er eentje specifiek noemen. Dat is een succes voor de Russen, zeg maar. Die hebben jarenlang een medewerker van buitenlandse zaken gerund die op verschillende plekken heeft gezeten. En die heeft hen jarenlang van gevoelige informatie voorzien. En ik denk dat zonder overdrijving de meest succesvolle Russische penetratie van de Nederlandse overheid is geweest. Daar zijn we gelukkig op enig moment zijn we erachter gekomen. Hebben we daar een eind aan kunnen maken. Maar dat op zich... Is dat een mooi voorbeeld van ook de professionaliteit aan Russische kant. Ze hebben grote diensten, ervaren diensten met heel veel kennis en kunde.
Ja.
En,
waarom was deze operatie zo succesvol? Wat je
nou,
zegt?
Omdat die Russen erin slaagden jarenlang deze man te runnen, zoals dat heet.
Ja.
En die heeft op verschillende ambassades in het buitenland gezeten en dergelijke. Had toegang tot gevoelige informatie binnen buitenlandse zaken. En die heeft dat aan de Russen doorgespeeld voor geld. Ja. En,
krijg jij, Robert, nou geen buikpijn als je nu net zo... Het is recent. Lees dat de Oekraïne 5 infiltranten uit hun eigen Oekraïnse inlichtingendiensten... Dat is volgens mij je nachtmerrie, of niet?
Ja, natuurlijk. Natuurlijk, hè? Want als je veiligheid wil bieden, moet je zelf zorgen dat je veilig bent. Hè? En Peter, inderdaad, een van de dingen... Of wat die Russen natuurlijk zullen proberen... is niet alleen maar het gevecht aan het front. Hè? Maar ook het zichtbare front. Maar ook wat ik noem het onzichtbare front. Het penetreren van de Oekraïnse samenleving en de bureaucratie. En het militaire bedrijf. Hè, om enerzijds inlichtingen in te winnen. Hè, wat zijn de werkelijke intenties en capabilities van de Oekraïners. Maar ook ter voorbereiding van sabotageacties. Om chaos en verwarring in de Oekraïense kring te stichten. Dat gaat ook door.
Dan moet ik toch even twee dingen bij jou verifiëren. Hoor. Nu even. Want, de muur was net gevallen. En toen ging de generaal Cousy vrij snel op bezoek bij zijn Poolse collega. En wij kregen echt te horen van, ga ervan uit dat in de hotels alles wat je zegt wordt opgenomen. Dus ik ben wel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Maar ik ben ook rond de eeuwwisseling, heb ik mogen onderhandelen met de Russen. En toen werd ons geduid dat in het hotel waar wij zaten, dat in ieder geval aan de binnenkant, je kon de deur wel op slotten met een sleutel, maar dat werkt niet. Aan de binnenkant zat ook zo'n ouderwets kettingje en dan moest je er wel op doen. Dus wij vroegen, ja, waarvoor moet je erop doen? Nou, anders is het groot dat vannacht een schone jonge dame kon vragen of je koude voeten hebt. En dat is op zich nog niet zo erg, maar dat kan ook gefilmd worden. Dus ik ben wel benieuwd wat jij daarvan vindt, Robert.
Ja.
Dat komt een hele wilde fantasieën leiden trouwens dit, maar goed.
Ja, natuurlijk komt dat voor. En zeker in de Koude Oorlog moest je natuurlijk rekening houden met dat er alles uit de kast werd gehaald om de inlichtingen, doelen die ze zich hadden gesteld te verzamelen.
Is dat in de periode van, laten we zeggen, 1980... toen jij begon bij de dienst tot 2000, hè, toen Poetin president werd... heb je dat zien veranderen?
Zeker, zeker. Want kijk, de val van de muur in 1989... en de implosie van de Sovjet-Unie heeft natuurlijk geleid... in eerste instantie tot een vermindering van de dreiging vanuit het oosten. Omdat die satellietlanden, dat werden natuurlijk allemaal democratieën en zo. En die behoorden niet meer tot de invloedssfeer van de Sovjet-Unie. En waren geen deel meer van het Warschau-pact. En we hebben natuurlijk kort of na de implosie van de Sovjet-Unie hebben we wel gezien dat er sprake was van een vermindering, hè, van de Russische inlichtingactiviteiten. Er was natuurlijk ook een beetje sprake van demoralisatie. En zij moesten zich, zoals dat heette, opnieuw uitvinden. En ze kregen een enorme steun in de rug toen Poetin president werd. Hè. Wanneer was dat? In 2000. En toen namen ook de Russische inlichtingenactiviteiten, hè, zoals we dat waarnamen in het Westen, ook in Nederland, die namen weer rap toe.
Ja.
Zodanig dat het niveau van de Koude Oorlog weer benaderde. En ook niet verwonderlijk, hè, als je een president hebt die zelf uit de KGB is voortgekomen, ook nog een blauwe maandag.
Hij was zelf KGB, even ter vertaling, dat geheim agent. Zo, maar,
ja,
dat goed?
Ja, ja. Ja. Hij heeft daar carrière gemaakt. Ja.
Dus als er iemand doordrongen is van het belang van inlichtingen, ja, dan is het Poetin wel.
Absoluut, ja. Absoluut. Ja. En,
maar toch had hij een volledig verkeerd beeld toen deze oorlog begon.
Dat is dus een van de raadsels, hè, bij deze oorlog met de Oekraïne. Hoe die zich kennelijk, hoe die verkeerd is geïnformeerd, hè, en zelf ook onvoldoende heeft geverifieerd.
Marta, ken jij wat Robert schetst?
Nou ja, we hebben natuurlijk al veel vaak gezegd dat naar aanleiding van de ervaring van 2014 je een soort mechanisme in werking annexatie van de Krim en delen van Oost-Oekraïne. Dat als het relatief makkelijk gaat, je de neiging hebt jouw tegenstander te onderschatten. En een krijgsmacht die een oorlog verliest, wint vaak de volgende. Want je leert meer van je fouten dan van je successen. En met name de wijze van leiding geven van Oekraïne en de motivatie van de Oekraïense soldaat, dat is wat volgens ons ontzettend is onderschat, los van het feit dat de top van het Oekraïense leger natuurlijk is opgeleid sinds 2014 in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Maar jullie kijken altijd naar capabilities, wat kan iemand en intentions. Hè? Ja. Wat is nou in deze oorlog, of laat ik het anders zeggen, wat is de strategische intentie van Poetin? Want de vraag natuurlijk is, als je bij de Baltische Staten landt, ja, gaat hij stoppen of niet? Gaat hij door of niet? Wat is nou in jouw ogen de intentie van Poetin? Wat wil hij bereiken?
In de eerste plaats, heel plat gezegd, gewoon aan de macht blijven. En de Oekraïne is natuurlijk een liberale infectie. Hè? Dat tast het...
Dat vind ik mooi gezegd.
Ja, dat tast...
mooie typering.
Het systeem aan. Ja? In die zin is het een bedreiging. En kijk ook maar naar al die retoriek uit Moskou ook. Ze vinden ons in het Westen verweekt. Hè? Stelletje watjes. Het is,
ja, is dat hoe Poetin naar het Westen kijkt?
Ja, en zeker heeft helemaal geen respect voor het Westen. Hè? En ziet dat als decadent en verdorven. En hij wil natuurlijk Rusland ook beschermen tegen deze kwalijke invloeden. Hè? Nou, we hebben dat gezien met Wit-Rusland. Hè? Dat is natuurlijk ook wel een tragiek werkelijk. Hè? En
ik moet ook denken aan de Nord Stream pijpleiding.
Ja, dat is natuurlijk van een andere orde. Vind ik wel. Het past wel in het grotere plaatje van het afhankelijk maken van het Westen van Russische energie. Ik vond het altijd heel bizar. Het schiet me een uitspraak van kanselier Merkel te binnen. Die zei van toen ze een beetje kritisch bevraagd werd, hè, over de Duitse steun aan Nord Stream en dergelijke, zei ze, nou, daar moet je niet zo'n punt van maken, want het is een puur economisch project. Dat was het voor die Russen natuurlijk zeker, maar ook een politiek project met een bijbedoeling. Ja, het afhankelijk maken van anderen. En goed, de NRC-journalist Tommy Almeeuwis heeft daar een paar keer een fantastisch artikel over geschreven, hoe ook Nederland in de ban raakte van die Gazprom-expansie, mm-hmm, en dergelijke. En dat we door door fantasieën en naïviteit en ook...
Het was Balkenende die in 2007 zei, we maken van Nederland de gasrotonde van Europa.
Ja, precies. Flauwekul allemaal. Ja? En daar is... In die jaren is daar ook voor gewaarschuwd, hè, door de AIVD en zeker ook door de Duitse diensten. Hè. Die hebben daar al in een vroeg stadium aan de alarmbel getrokken. Maar dat werd in de wind geslagen. En,
dus Merkel en Schröder waren machtiger dan de Duitse inlichtingendiensten?
Absoluut, absoluut. En kijk naar Schröder, zegt die heeft in zijn nadagen als kanselier nog even snel een hoop geld ter beschikking gesteld voor die maatschappij die ook Nord Stream ontwikkelde.
Maar laten we het niet vergeten, want ik vind het wel mooi dat jij de Duitsers komt. Mevrouw Merkel wist hoe het systeem werkte. Ze was erin groot geworden.
Ja.
Maar de Duitse dienst had, doordat die twee Duitsland weer bij elkaar kwamen, ook wel de nodige ervaring en kennis van binnenuit. Omdat een aantal mensen aan de Oost-Duitse kant hun werk hadden gedaan. Ja. En toen ze bij het West-Duitse gingen horen, hebben ze best wel wat ervaring en kennis meegenomen. Niet iedereen.
Ja.
En ik heb zelf bijvoorbeeld in de Duitse krijgsmacht Oost-Duitse, voormalige Oost-Duitse officieren meegemaakt. Die toch een wat andere ervaring hadden dan wij.
Maar als... Ja. Maar Duitsers zeggen nu letterlijk, ook in de Bundestag, de Bundeswehr moet binnen 5 tot 8 jaar gereed zijn om warfighting te kunnen doen tegen de Russen. En dat zien ze vooral in de omgeving van de Baltische staten. Wat is de intentie van Poetin in het opzicht van de Baltische staten? Moet ik me daar zorgen maken? Want als ik daar land, krijg ik altijd te horen, jullie zijn gek. Ja. Dat is het eerste. En het tweede is, gaan jullie een derde wereldoorlog beginnen om ons te verdedigen?
Nou, omdat we NAVO-landen precies. Zijn. Ja, overigens, dat wordt voor de Russen, als ze dat dan zouden willen, ook geen walkover. Hè? Want ik ben ook veel in die Baltische staten geweest. En ook, met name ook in Estland. En als ik zie wat die al jarenlang doen aan oorlogsvoorbereidingen, het oppeppen van een defensie. Ja, dat wordt geen walkover. Maar ik denk dat de fantasie is dat ze zullen proberen om het terug te brengen in de Russische invloedssfeer. Maar ze zullen het niet binnenvallen, want dan hebben we natuurlijk een rechtstreekse oorlog, hè, met de NAVO. Maar je ziet nu al de laatste weken, ik vond dat wel heel opmerkelijk, dat Poetin dan uitspraken doet van over die Russische minderheid in, wat was het, Letland in dit geval. Ja. Ja, ze worden behandeld als varkens. Hè, en daarmee wordt druk opgebouwd. Hè, en ook een beetje gespeculeerd op het feit dat sommige delen van die Russische minderheden in Letland en Estland niet loyaal zijn aan de staat. Hè.
Maar hij krijgt nu ook wel iets in de schoot geworpen. Want ja, voor de verkiezingen weigeren een aantal Baltische staten, volgens mij, ik denk allemaal, weigeren eigenlijk om te steunen dat mensen die zich bij Rusland aangetrokken voelen, dat die kunnen stemmen. Dat weigeren ze te faciliteren. Nou ja, dan zegt Poetin gelijk, we zien wel, ik heb gelijk.
Ja. Ja. Op welke manier verhouden eigenlijk deze geheime operaties die jij omschrijft, hoe verhouden die zich tot de landoorlog die we zien? Kan het een niet bestaan zonder het ander anno 2024?
Om je het gevecht goed kunnen voeren, dan heb je gewoon ook goede inlichtingen nodig. Hè? Zowel op tactisch als op operationeel en strategisch gebied.
Jullie zeggen altijd, shape the battlefield before you enter.
Ja. Precies.
Werkt het zo ook met inlichtingen?
Ja, maar goed, dat zijn dan militaire inlichtingen. Anderzijds moet de Oekraïne natuurlijk ook door middel van het inlichting- en veiligheidswerk zorgen dat het achterland veilig is. Dat de instituties, de regering, dat die beschermd wordt tegen infiltratie. Want dat proberen die Russen natuurlijk ook, hè, met hun diensten. Die worden natuurlijk nu ook ingezet ter ondersteuning van het gevecht.
Ja. Hè?
En dat varieert van het op slinkse wijze toch bemachtigen van technologie die nodig is voor de productie van Russische wapens. Hè, om die te stelen in het buitenland of anderszins de hand op te leggen. Omdat in dat opzicht de sancties natuurlijk ook wel effect hebben.
Ja.
Ze zullen proberen om daar waar het mogelijk is chaos en verwarring te stichten.
Ja. Hè.
Proberen het verloop van verkiezingen te beïnvloeden, de publieke opinie en dergelijke. Ik bedoel, er zijn...
Nou, daarover hebben we een luisteraarsvraag. Laat me die stellen. Van luisteraar Arnoud Palstra heeft die ingestuurd naar ons. Vraag voor jou, Robert. Hij schrijft, ik ben benieuwd of de Russische spionnen en andere Russische invloeden in beeld zijn. Met name ook in de Nederlandse politiek. Hoe wordt daarnaar gehandeld? En wat kunnen we eigenlijk zelf doen?
In het begin van de oorlog is er in West-Europa een goed besluit genomen door de Russische presentie op ambassades in de hoofdsteden. Daar zaten veel inlichtingofficieren in om die drastisch terug te brengen. Dat heeft hun armslag beduidend verminderd.
Ja, dat zijn dus officieel diplomaten.
Ja.
Maar die doen wat anders.
Okay. Ja. Nou, de meesten die zijn uitgewezen. Dus dat heeft hun presentie in West-Europa heeft dat ernstig geschaad. En dat is maar goed ook. Hè. Anderzijds zien we natuurlijk ook in West-Europa wel pogingen tot beïnvloeding. Nou, er stond vorige week ook nog een mooi artikel in de krant over het penetratie van de AfD door Russische diensten. En nou, je ziet, de AfD zorgt natuurlijk voor een enorm
alternatieve voor Duitsland. Ja. De rechtse partij.
Enorm gedoe in Duitsland. Hè. Ja. Een miljoen mensen op de been en zo. En nou ja, dat heeft natuurlijk wel zijn effect op het verloop van de verkiezingen in Duitsland. Ik bedoel, het vissen in troebel water. Dat is een ABC'tje voor die Russen. Ja. Hè. Dus in die zin, het manipuleren van, proberen te beïnvloeden, manipuleren van verkiezingen. Dat hebben we in de afgelopen jaren natuurlijk her en der kunnen waarnemen. Ja. Zelfs in Amerika. Daarom, wat ik in het begin zei, is het zo belangrijk dat wij in het Westen, hoe wij communiceren over Rusland, dat we dat enten op onze ethiek, op onze waarden en normen. Dus niet meegaan in de Russische presidentsverkiezingen. Ja. Alsof dat een soort legitiem iets is. Ja. Want dat is natuurlijk allemaal nep. Ja. En daar moet je we doorheen prikken, dat nepnieuws. Ja.
Op die vraag, je weet nooit wat je niet weet.
Nee.
Dat is het probleem. Dus je moet altijd alert blijven.
Ja. Unknowns.
Ja. En ik vond het is maar een klein berichtje. Maar hoe dat dan opeens, hoe sneaky het soms kan. En hoe vernuftig het soms kan. Ja? De Oekraïners zijn er net achter gekomen dat de Russen al een tijdje trekkers plaatsen in drones. En dat doen ze, omdat als de Oekraïners dan een drone neerschieten en die nemen ze mee om hem weer te herbouwen, zodat ze hem zelf kunnen gebruiken, dan weten de Russen waar dat fabriekje zit.
Ja.
Ja? Ja. Ja. Zo sneaky gaat het dus.
Ja.
Ja? En dat gebeurt echt op alle niveaus. Er is heel veel creativiteit dan. Ja.
Even terug, maar je zei het is onze oorlog. De oorlog in Oekraïne is onze oorlog. En dat gekoppeld aan de ambitie van Poetin. Zou je dat voor mij nog eens kunnen duiden?
Op het moment dat de worst case scenario, dat de Oekraïne het niet meer volhoudt. Ze krijgen dan hernieuwd zelfvertrouwen. Er zal druk uitgeoefend worden op die Baltische regio.
En even voor de duidelijkheid, in Transnistrië hebben ze al troepen zitten.
Ja, precies. Maar die zijn geïsoleerd, want dat is moeilijk te bereiken voor hen. Maar goed, dat betekent dat die dreiging die schuift op richting het westen. En daar gaan we dus steeds meer van merken. Bovendien, die Baltische Staten en Roemenië en dergelijke, dat zijn bondgenoten van ons. Ja? En wij kunnen niet tolereren dat vind ik, dat die bondgenoten dan onder druk worden gezet. Ja? Nou ja, je ziet het, Orbán werd even genoemd door Mart ook in het begin. Vroeger had je zo'n mooie uitdrukking. Hè? In Lenin die gebruikte dat, nuttig idioot. Die Orbán is natuurlijk een nuttig idioot voor het Kremlin. Hè?
Waarvan akte?
Ja, want die zorgt voor verwarring, die zorgt voor chaos.
Zo, misschien nog één.
Maar even terug naar de vraag, hè, van waarom is dat dan onze oorlog? Omdat wij ook pal moeten staan voor onze NAVO-bondgenoten en ook voor de EU trouwens, want het zijn ook allemaal EU-lidstaten. Hè? En dat ze ten alle tijde dat hun soevereiniteit gewaarborgd wordt. Ja? En dat die mensen gewoon kunnen leven in vrijheid en niet voortdurend rekening moeten houden met wat die Russische beer er allemaal niet van vindt.
Ja. Ja? Je hebt geschetst hoe de IVD verdedigend kan optreden. Treden we ook offensief op tegen die Russische inlichtingendreiging? Of moeten we dat meer gaan doen in jouw ogen?
Even, de AIVD is een defensieve, een veiligheidsdienst, maar ook een offensieve en inlichtingendienst. Dus de AIVD verzamelt ook inlichtingen over het buitenland. Ik onthul geen staatsgeheimen. Als Rusland natuurlijk bovenaan op lijstje staat van daar moeten we weten wat hun werkelijke intenties zijn, wat hun capabilities zijn en dergelijke. Ja. En dat probeer je ook op verschillende manieren, probeer je daar inlichtingen over te verzamelen. Want inlichtingen zijn waardevol. Ja. Hè? Zowel op het slagveld als ook over het doorgronden van wat zijn de werkelijke intenties.
Ja, maar goede inlichtingen redden levens. Ja. Zo simpel is het.
Ja.
Nou, laten we hem daar dan op afsluiten. Robert, dankjewel voor je inzichten. En,
mag ik nog vier dingen? Maar mag ik nog een dingetje zeggen?
Ja, je mag nog een dingetje zeggen.
Ja, en als je nou kijkt naar de oorlog, hè, in de Oekraïne, wat zouden we als Westen eigenlijk moeten doen?
Hmm.
En we moeten natuurlijk volop die Oekraïne steunen. Hè? Ik denk dat. Nou, ik hoop dat eindelijk die F-16's nou eens een keer komen. En dat we ze voldoende van ander materieel kunnen voorzien. Want het is echt existentieel hè, voor hen. En daarnaast moeten we Rusland isoleren, vind ik. Hè. Het taalgebruik waar ik het eerder over had. De Russische presidentsverkiezingen en zo. Dat suggereert een beetje zo van ja, het is ook een land hè, wat een beetje. Hè. Hmm. Nee, het is evil. Ja. Hmm. Het is een dreiging voor ons. En we moeten daar dus niet in meegaan. En we moeten ze op alle mogelijke manieren isoleren. En zorgen dat die sancties hè, die we hebben ingesteld, dat die ook echt nageleefd wordt. Dat die optimaal gaan werken.
Dan lees ik net dat Engeland nog steeds via een bocht allerlei Oekraïnse olie Russische olie koopt.
Ja, vreselijk is dat. Daar moeten we dus echt radicaal mee stoppen.
Robert, mag ik je danken voor je unieke kijk op de oorlog in Oekraïne in deze aflevering. Vraag ik nog heel even kort, Peter, Mart, aan jullie. Volgende week, volgende week zijn we er niet. Dus nee. we gaan er één weekje tussenuit.
Volgende week zitten de veldheren in een verzamelgebied.
Ja.
Weer hun gevechtsgereedheid
even te garanderen
voor de komende tijd. Om militaire term te blijven. Ik ga vooral aan twee dingen kijken natuurlijk. Wat gebeurt er aan het front in Oekraïne? Want nogmaals staat niet stil.
Ja.
En Hamas heeft een voorstel gedaan. Als we kijken naar Israël heeft dat toneel.
Ja.
Om in drie fases van 45 dagen uiteindelijk tot een soort wapenstilstand te komen. Dat is een tegenvoorstel geweest waar we het afgelopen week over hebben gehad. Hè? De resultaten van de onderhandelingen in Egypte. En je ziet dus dat het politieke front daar nog wel steeds iets aan het schuiven is. Interessante ontwikkeling.
Ja. Ik denk dat ik maar eens een weekje ga nadenken over de term dat Oekraïne eigenlijk een liberale infectie was.
Kijk, komen we daar in de volgende aflevering misschien nog even op terug. Robert Spronk, nogmaals dank voor je komst naar onze podcast. Dit was Veldheren voor deze week. Mijn naam is Jos de Groot en ik maak deze podcast natuurlijk met generaals buitendienst Peter van en Mart de Kruijf. Bij Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl/veldheren gaan we nog even door en beantwoorden we meer luisteraarsvragen. Bijvoorbeeld die van Floris Verboom. Hij heeft een vraag over onze aflevering van vorige week, waarin we de verdediging van de Baltische Staten door de NAVO bespraken. Zouden verdedigingslinies die Oekraïners en Russen hebben aangelegd, zodat beide zijden weinig tot geen progressie kunnen boeken, ook kunnen werken in de Baltische Staten? Nou, wil je weten wat Peter en Marta over te zeggen hebben? Luister dan naar Veldheren Extra via vriendvandeshow.nl/veldheren. Volgende week zijn we er dus even een weekje tussenuit, maar 22 februari zijn we terug. Tot dan.